Hoe zit het in dat wispennest van jou, in de SPA?
Ja, het neemt nu natuurlijk echt wel dramatische vormen aan. Blijkbaar zijn er ook nog altijd, als ik de interviews lees, vandaag bijvoorbeeld in het laatste nieuws met Johan van der Lanotte en met andere kopstukken in andere kranten, en ook bijvoorbeeld hetgeen gisteren Freya van den Bossen in de Kei van de Wetstraat vertelde.
Dat heb ik willen zien, ja.
Ja, hetgeen mij nog het meeste beangstigt, is dat de grote tenoren in de partij nog altijd niet begrijpen wat er aan de hand is. Mm-hmm. En wat er volgens mij aan de hand is, is dat deze naamsverandering, die op zichzelf
een beetje onschuldig is,
een beetje onschuldig of een bagatel zou kunnen noemen, dat het dus een druppel is die een emmer doet overlopen waar heel veel meer in zit. Dus dat de frustratie van de partijleden, die zich sinds jaren aan het opbouwen is, nu echt ontploft. Ze is al een eerste keer serieus naar boven gekomen tijdens de voorzittersverkiezingen.
Waar jij succesvol
en waar ik dan eigenlijk ook voor een stuk mijn succes op gebaseerd heb. En dan heeft Caroline Gené en Dirk van der Malen hebben dan eigenlijk verregaande beloften gedaan om het van het heden anders te doen en de basis te betrekken. En nu wordt het dus voor iedereen duidelijk dat daar absoluut niks van aan is en dat men gewoon in beperkte club beslist wat men denkt te moeten beslissen.
Er is mij ingefluisterd dat dit eigenlijk structureel is, dat dit eigenlijk een problematiek is van, kijk, als de derde, ze hebben mij dat in mijn oren gezegd, je weet van waar dat komt, als de derde weg de liberalen en socialisten samengaan en dat lukt niet meer, dat mee in het moeras wordt meegetrokken, een soort drijfzand waar men in zit.
Ja, dus het is ook zo natuurlijk dat de naamsveranderingen in het verleden, en ook deze naamsverandering weer, kunnen onschuldig lijken, maar zijn het nooit.
Nee.
Dus daar zit altijd wel degelijk een bepaald idee achter en een koerswijziging achter en ook een ideologische aanpassing. En we hebben inderdaad de derde weg gehad en de naamsverandering die onder Patrick Janssens is doorgevoerd was daar ook eigenlijk een
het embleem van. Ja.
En het is eigenlijk door het feit dat we die een derde weg hebben gekozen en dat we ons inderdaad voor een stuk ideologisch hebben een soort compromis of samengaan met het liberalisme hebben gezocht, dat we natuurlijk nu ook voor een stuk meegesleept worden in het debakkel van het neoliberalisme, of toch zeker dat het ons heel moeilijk maakt om nu als socialisten met een alternatief op de proppen te komen.
Want eigenlijk is het een open goal, hè, deze financiële economische crisis. Ja. Een beetje oppositionele reformist à la Georges de Bunny, je hoeft nog geen radicale marxist te zijn. Je kan gewoon, het is een ballentint. Je kan gewoon alle kritieken die mensen van ter linkerzijde al jaren waren aan het vertellen, maar nooit geloofd werden, die zijn allemaal uitgekomen.
Die zijn allemaal uitgekomen. En dus de partij slaagt er niet in om daarop te kapitaliseren, omdat ze ook de afgelopen jaren geen enkel ideologisch congres hebben gehad waar er ook maar eens een keer serieus over economie of financiën werd gedebatteerd. En eigenlijk hebben we ons dus op dat vlak ideologisch en programmatorisch volledig ontwapend. En wat blijft er nu over? Dat is een soort politiek avonturisme en
carrièreplanning.
Carrièreplanning en experimenteren met stemmenkanonnen en dergelijke om op die manier nog te trachten het hoofd boven water te houden. Ik heb in mijn intentieverklaring voor het voorzitterschap het eerste punt was in feite, we moeten ons ideologisch herbronnen. Ik moet dat niet doen in de plaats van de partij. We moeten dat collectief doen via een ideologisch congres. Mm-hmm. En zolang we dat niet doen, blijven wij dus voortmodderen en blijven wij dus in die negatieve spiraal naar beneden.
Ja. Dat congres, normaal, ik dacht in de statuten stond dat als er een naamsverandering is, dat dat toch langs een congres moest passeren, of is dat
daar niet? Is dus geen enkele twijfel over. In die zin dat in de statuten, ik geloof dat het artikel 58 van de statuten staat.
Ja, oké.
Ja, de statuten zijn populair, hè, de laatste dagen. Worden veel gelezen. Dus in artikel 58 staat dat SPA staat voor Socialistische Partij Anders. Mm-hmm. Dus die naam maakt deel uit van de statuten. In een ander artikel, ik denk artikel 15 van de statuten, staat dat de statuten enkel kunnen gewijzigd worden door een congres met 2/3 meerderheid. Dus dat is duidelijk. Hè. Als je van dat letterwoord SPA, als je dat een andere betekenis wil geven, moet je via een congres gaan en moet je een 2/3 meerderheid hebben. Mm. Maar dat is natuurlijk hetgeen men hè, in de kerngroep die gisteravond bijeengekomen is. Mm. Die confrontatie op een congres wil men nu vermijden door te zeggen, ja maar SPA gaat dan wel blijven staan voor Socialistische Partij anders en we veranderen alleen de basislijn.
Ja.
En daar is dan weer de discussie open ja, voor de basislijn te wijzigen. De basislijn staat niet expliciet vermeld in de statuten, dus daarvan zou je dan kunnen zeggen.
En dat is dan sociaal progressief en anders? Of,
sociaal
progressief alternatief, als ik het goed zeg.
Hiertoe sociaal progressief alternatief en zou dus worden socialisten progressief.
Maar zelfs voor een carrièreplanning van een Bert Anciot of een Koen Tjijn, of ja. Hoe ze ook verder mogen heten, dat moet toch voldoende zijn als die basislijn er is, sociaal progressief en alternatief?
Ik vind dat dat voldoende moet zijn, de partij zoals ze is. Het is Patrick Janssens die er in de tijd al de A heeft aan toegevoegd, mm-hmm. met de bedoeling van te zeggen van kijk, het is nu niet meer expliciet of exclusief een socialistische partij, maar we voegen daar ook nog een andere component, iets van een element van openheid naar anderen en zo, voegen we eraan toe met die A. Dus dat was al gebeurd.
Hij heeft iets met een A.
Hij heeft iets met A. Ja, hij heeft iets met een A, inderdaad. Maar dus die A staat erin, dus die boodschap is al eens een keer gegeven en nu gaan we die... Ja, allee, we maken ons gewoon belachelijk, het is te gek voor
ja. En dan, juist op het moment dat eigenlijk socialisten of een links project kans op slagen zou kunnen hebben tegen het populisme in, tegen de Dekkers. Ik heb dat straks, jij hebt het misschien niet gehoord, maar we hadden Dirk Barré hier aan de lijn, u niet geheel onbekend. Die wijzen allemaal in dezelfde richting. Er is nu het momentum om neoliberalisme te bestrijden, of tenminste naar de mistfout van de geschiedenis te verwijzen. En, ja, en die derde weg mensen, die willen dat maar niet.
Natuurlijk, daar zijn carrières mee verbonden, daar zijn politieke posities mee verbonden en zo verder. Het vervelende aan heel die zaak is natuurlijk dat als je op een bepaald moment zegt van de koers die we de afgelopen jaren of het afgelopen decennium hebben gevolgd, is uiteindelijk toch niet de juiste geweest. Dat het einde betekent van een hele politieke generatie die koers heeft uitgedragen.
Mm-hmm.
Dus er zijn natuurlijk ook heel wat mensen in die partij die om het eigen belang en de eigen carrière er absoluut niets van willen weten, dat hetgeen ze afgelopen jaren als koers hebben uitgestippeld, dat die dus nu als waardeloos wordt beschouwd, want dan betekent dat ook zij als kopstukken daarvan natuurlijk dan ook aan het einde van de rit zitten natuurlijk. Hè.
En is het niet al ondertussen zo?
Ik denk dat dat zo is. Ik denk dat dat inderdaad al zo is. Maar
u hebt een bondgenoot in Tobac, bijvoorbeeld.
Ja. Tobac heeft dus inderdaad een heel goede gut feeling. Die begrijpt dat het totaal aan het fout lopen is. En ik denk dat Tobac ook heel goed snapt dat als de partij nu zelf niet eens een keer orde op zaken stelt. En eerlijk gezegd, ik vrees dat het nu al te laat is om dat nog te doen voor de verkiezingen van juni. Maar als de partij eens een keer grondig orde op zaken stelt, dat dan de kiezer de rekeningen gaat verheffen. Hè? Dan gaat de kiezer wel duidelijk maken aan de top van de SPA van kijk mensen, wij lusten jullie niet meer. Nog de figuren, nog de inhoud die jullie brengen, eigenlijk hebben we er schoon genoeg van. Ik vrees dat het de kiezer zal zijn die ons de rekening gaat betalen.
Gaat presenteren. Tegelijkertijd meen ik begrepen hebben dat SPA Rood, waar jij het boekbeeld van bent, de tendens die naar zeg maar, het authentieke socialisme wil, zegt van ja, maar wij willen ook op die lijsten figureren. Ja. Is dat dan nog opportun om nu toch nog volhardend in de boosheid? Ja, wij willen Gené enzovoorts nog steunen en toch...
Gené willen we niet steunen.
Maar nee, maar door het feit...
Heel duidelijk in. Nee, wij drijven onze prijs nu wel op. Wij gaan niet zomaar als schouwgarnituur of bladvulling op een SPA-lijst staan. Dus als we vandaag nog op een SPA-lijst staan, zal het op onze voorwaarden zijn.
Mm-hmm.
Te nemen of te laten. Dat wil zeggen, ten eerste, zichtbare plaatsen. Er hoeven daarom geen verkiesbare plaatsen te zijn. Die zijn sowieso schaars geworden bij de SPA. Of moeilijk definieerbaar ook. Ten tweede, wij moeten, en dat is nog het belangrijkste, wij moeten met een duidelijk eigen CDA rood profiel op die lijsten kunnen staan. Wij onderschrijven weliswaar de basislijnen van het SPA-programma, maar wij voegen daar een heleboel zaken aan toe die momenteel volgens ons ontbreken. En daarom willen wij campagne voeren, want anders heeft het voor ons geen zin, heeft het ook voor de SPA geen zin, ja. Want dan kunnen we ook geen electorale meerwaarde bieden.
Ja. En wat zijn die dingen die jullie aan te bieden hebben in de winkel van SPA Rot?
Wel, we hebben een vrij uitgewerkt programma. We hebben er 4 actuele zaken uitgepikt waarom we campagne voeren. Dus jobzekerheid en koopkracht, verdediging van de koopkracht samen met de vakbonden. Een vermogensbelasting, een openbare bank en een aanpassing van de minimumlonen en uitkeringen en pensioenen om de armoede in België vreemd en altijd uit de wereld te helpen. Dat zijn eigenlijk de 4
pijlers. Dirk Barré had het al over een openbare bank- en kredietinstelling. Ja. Kan je dat wat nader toelichten?
Wel, ik denk dat het duidelijk is dat private bankinstellingen in die zin wereldwijd falen. In die zin dat ze eigenlijk hun basistaak, namelijk krediet verschaffen aan de reële economie, dat ze die verwaarloosd hebben en dat ze in een logica zijn gestapt om van geld alleen maar nog meer
geld te maken
naar maximale winsten te gaan. En dus dat we eigenlijk banken nodig hebben, kredietverschaffers, die onze economie in een duurzame en in een sociale richting sturen. En dus in die daarom... Omdat een bank meer moet zijn dan een geldmachine, maar eigenlijk een belangrijk element is van de democratische aansturing van je maatschappij. Waar steek je geld in, waar steek je geen geld in, moet er dus een openbare bank zijn. En bovendien heeft dat dan bijkomend, schept daar natuurlijk de mogelijkheid aan kleine spaarders om te zeggen van kijk, voor ons is zekerheid en veiligheid belangrijker dan hoge opbrengsten voor ons spaargeld. Wij zetten ons geld liever op de rekening van een openbare bank.
Dat is gisteren ook ter sprake gekomen tijdens de conferentie over duurzame economie. Ik weet niet of u van dat initiatief op de hoogte bent.
Ik was ervan op de hoogte, ja.
Ja, daar ging het ook over die koopkracht en daar werd onder andere gezegd van ja, koopkracht behouden komt er eigenlijk op neer dat mensen gewoon maar geld moeten uitgeven, doet er niet toe waaraan. Maar mensen moeten gewoon geld blijven uitgeven.
Dat is in traditioneel liberaal economische termen gedacht. Hè. Dus de machine moet blijven doorbollen. De fiets mag nooit vertragen, want anders valt de fiets erom.
Ik moet er ook uit de schouw komen.
Ja, hoe ziet u dan dat idee koopkracht in termen van duurzaamheid?
Nou, kijk, ik denk als je... Om het heel concreet te maken, hè, als je voor... Ik reken dikwijls nog in oude Belgische franken, hè, maar dus pakt als je voor 500.000 frank een wagen kan kopen, die zonder problemen 10 jaar meegaat, of je kan met die 500.000 frank een wagen kopen die 20 jaar meegaat, dan verdubbelt daarmee in feite je koopkracht.
Ja, dan hebt u het over eco-efficiëntie.
Ja,
daar werd gisteren dan van gezegd van ja, het enige effect daarvan is dat mensen dan gewoon meer auto's gaan kopen. Dus er wordt nog altijd evenveel geconsumeerd. Moeten we niet minder gaan consumeren?
Waarom zou, als ten eerste de wagen wordt niet goedkoper, hij wordt alleen duurzamer. Dus mensen gaan dan geen 2 wagens kopen. Bovendien gaan mensen geen 2 wagens kopen als ze geen 2 wagens kunnen gebruiken. Hè. Datzelfde eigenlijk, je koopt ook niet dubbel zoveel brood elke dag, omdat het brood nog maar helft van de prijs is. Hè.
Nee, maar er werd bijvoorbeeld ook het voorbeeld gegeven van een spaarlamp. Mensen kopen aan een spaarlamp, maar omdat ze dan denken van god, die gaat toch langer mee, laten ze het licht langer aan.
Wel, dat zijn allemaal gratuite beweringen, maar als je de statistieken erop nahoudt, dan zie je dat... Dat de gezinnen juist de afgelopen jaren de grootste inspanningen hebben geleverd in energie-efficiëntie en bezuinigingen, besparingen op energie. Dus dat klopt gewoon nog niet.
Nu zijn we al druk bezig met het programma in te vullen van een eventuele linkse lijst.
Ja.
Nu, als dit zo verder gaat, dan ziet het er heel slecht uit. Terug naar de politicien, waar ik van hou. Eigenlijk niet van hou, maar fin. Het is het onderwerp. Hoe moet het nu verder met linkerzijde in Vlaanderen, in bredere zin? Want dat is uiteindelijk de hamvraag.
Ja.
Ga je blijven je parkeren daar, of... Als dit zo voortgaat, dan komt dit tot een breuk, hè?
Kijk, als dit zo voortgaat, Jan, dan komt er een breuk in de SPA. Die breuk zal nog niet eens veroorzaakt zijn door SPA Rood.
Nee, dat ik al door hunzelf.
Voilà.
Door de SPA top.
Voilà. Dus en zelfs degene die er dan die dan van de andere kant uit de breuk veroorzaken, zal SPA Rood daar nog ineens niet de motor of de bepalende factor in zijn. Men drijft het nu zo op de spits in de partij dat men een splitsing in de partij riskeert. Niet uitgelokt door SPA Rood, maar door anderen.
Wat gaat SPA Rood nu verder doen? Gewoon volharden in de boosheid, om het maar
wij
zo te
zeggen? Wij gaan volharden in de boosheid. Wij blijven de bal in het kamp van de SPA-leiding leggen. Wij zeggen van, kijk, wij hebben een aanbod, wij eisen zelfs niks. Hè. Wij bieden aan om de partij uit de schiet te helpen. Wij zijn eigenlijk in de partij momenteel het enige tegengif dat op de markt is voor de giftige beet die jullie gekregen hebben van Ancio en de zijne. Hè. En ofwel neem je dat tegengif aan en kun je een stukje terug de geloofwaardigheid van de partij herstellen door ons op die lijst op te nemen. Ofwel doe je dat niet, hè, en dan zijn jullie volkomen zelf verantwoordelijk voor de verkiezingsnederlaag van juni. En dan zien we wel verder, na juni, dan zullen we na juni de rekeningen maken. Hè.
Ik zat zelf in het buitenland deze week, dus ik heb het eigenlijk niet zo goed gevolgd. Maar is Ancio voor jullie onaanvaardbaar, ideologisch, of gewoon is het de stijl en zo?
Nee, Ancio op zichzelf, ik heb daar weinig problemen mee. Het is helemaal niet mijn soort politieker waar ik nu heel enthousiast ga over zijn. Maar eerlijk gezegd, er zitten al veel Ancio's in de partijen. Dus die waar de A ondertussen al voor staat. Hè. Dus er zijn al heel veel SPA-leden die eigenlijk...
A van Arrivist.
Van anderen. Hè. Ik blijf beleefd, hè, dus de anderen. Dus er lopen er al veel rond. Ik denk niet dat de komst van Ancio het belangrijkste probleem is. Ik denk dat het belangrijkste probleem is dat we dus... Daarvoor op onze berg gaan.
Ja, ik bedoel, want Ancio die heeft in een verleden van waar hij spuugt op het soort stemboeksocialisme dat wij heel goed kennen. Ja. De mutualiteit, de vakbond, ja, het middenveld al in het geheel.
Ja, Patrick Janssens ook, hè?
Ah.
Ja, Patrick Janssens ook, hè? Maar misschien iets minder uitgesproken, maar ik ken Patrick van ietsje nabij en zo, en ik weet dat hij daar ook allemaal een viscerale hekel aan heeft. Hè. Dus we kennen dat verschijnsel al in de partij. Maar het grootste probleem met Ancio is dat we niet alleen dat hij het ten eerste ermee te koop loopt. Hè. Janssens gaat daar niet mee te koop lopen. Ancio doet dat wel. En ten tweede gaan we dan nog ook eens plat op onze buik voor die man door onze naam te willen aanpassen.
Goed. Wordt dit vervolgd? Krijgt dit een staartje?
Ik vrees...
Of een heel grote, dikke staart?
Ja, ik vrees dat dit nog weken gaat voortduren.
Ja. Mm-hmm.
En ik denk niet dat wij er nog bovenop komen voor de verkiezingen. En ik denk dat hier ik denk eigenlijk dat hier in de SPA
een breuk.
Een revolutie die echt de partij fundamenteel gaat doorgaan.
We hadden hier vorige week Dirk van der Malen aan de lijn, in verband met de Gaza. Die was zo'n beetje de hoe zeg je dat dan, de running mate van Gené, iets linkser dan.
Ja.
Maar je zegt, ze hebben het niet waargemaakt. Is dat dan ondanks Dirk van der Malen? Hoe staat hij? Wat is zijn positie daar? Heeft hij, is dat ondanks hem, of hoe zit dat? Want ja, in persoon heeft hij de macht niet, of hoe zit het daar? Wat is zijn positie?
Dat er dus een beetje de werkafspraak tussen Caroline Gené en Dirk was, nadat ze verkozen waren, dat dus Caroline Gené meer dus de politieke leiding naar buitenuit was. En dat Dirk van der Malen zich meer ging toeleggen op de interne partijwerking. Ook het vrijwaren van de democratie, het feit dat de basis terug aan het woord wou komen, hè, want het is op basis van die beloften dat hij en Gené verkozen zijn geweest. Hè, en dus tijdens de verkiezingscampagne heeft Van der Malen gezegd van, je mag erop rekenen en je mag mij daar altijd over blijven aanspreken als je ziet dat het op dat vlak niet goed gaat met de participatie van de basis en de interne partijdemocratie, dan ga je mij daar mogen over aanspreken. Want ik steek daar mijn hand voor in het vuur. Met andere woorden, hij heeft zich geprofileerd als de waakhond van de interne democratie in de SPA en wij hebben hem de afgelopen week niet horen blaffen. Dus dat is wel een serieus falen.
Goed.
Duidelijk.
Ik vrees dat wij u nog verschillende keren zullen moeten opbellen.
Ja, ik denk het ook.
En dat zal nog een zware start krijgen tot op de verkiezingen in juni. Bedankt, Erik de Bruin, voor jouw toelichting bij de naamsveranderingen binnen de SPA.